Gemeente, zoals in het kerkblad is aangekondigd, begint de kerkdienst vanavond om 7:00. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. 46, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 9. Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen wij het woord van de Heere, dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Tot zover de schriftlezing. En op deze eerste dienst op Nieuwjaarsdag is de tekst voor de prediking Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster van Seters, die in het verzorgingshuis al jaren verpleegd wordt. Zij ligt nu heel ernstig. We willen haar ook de Heere opdragen. Laten wij bidden. Heere, wat is het toch rijk dat u altijd dezelfde blijft. En dat u het gesproken hebt, ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Dat is de troost voor uw kerk. De troost voor uw kinderen. En laat dat voor ons ook een troost mogen zijn in ons persoonlijk leven. Wanneer wij nu een nieuw jaar zijn ingegaan, 2021. Dat wij mogen weten bij alles wat verandert. En bij alle ontwikkelingen en onzekerheden. En te midden van spanning en onrust. En een zekere crisis. Mogen wij weten dat u dezelfde blijft, door alles heen. Laat dat voor ons persoonlijk ook een troost mogen zijn. En wilt u door uw Heilige Geest ons leren zien dat u daarom, Heere Jezus, een toevlucht bent. We hebben het gezongen, God is ons een toevlucht. Heere, wilt u dat ook voor ons zijn? Ja, zo biedt u zichzelf aan. Maar laat het toch zo in ons leven mogen zijn dat we beseffen dat wij een toevlucht nodig hebben. Dat dit leven veel te gevaarlijk is. Met alle ontsporingen, met alle ellenden, met de kracht van de zonde waardoor verhoudingen vernield worden. Waardoor huwelijken en gezinnen verwoest worden en levens kapot gemaakt worden. Omdat wij u niet kennen. Heer, wilt u ons daarvoor behoeden? Voor de zonde. En wilt u ons leren zien, Heer, dat wij zondaar zijn. En dat wij daarom de toevlucht tot u moeten nemen. Niet alleen om verzoend met God te worden. Want dat is uitermate belangrijk. Wij moeten een borg voor onze ziel hebben. Maar nog meer dan dat. Dat ons leven vernieuwd wordt en dat u uw beeld op ons zult drukken. Daar hebben we u gisteravond ook voor gebeden. En daar bidden we u nu op deze nieuwjaarsmorgen ook voor. Want u blijft toch immers dezelfde. En wij hebben in principe ook dezelfde noden. En ons leven moet ook in dit nieuwe jaar niet op onszelf gericht zijn, zolang wij maar zalig worden, zolang wij maar behouden worden, maar het moet hoger. Ons leven moet om u gaan, dat u in ons leven verheerlijkt wordt. Dat wij door uw genade de vrucht van de Heilige Geest mogen dragen. En Heere, dat is een diepe zaak. En zo vaak wordt dat ook aangevochten in het leven van uw kinderen. Maar wilt u doorgaan met uw werk? En maak ons maar afhankelijk van u en behoeftig, ook in dit nieuwe jaar. En laten we onze hulp, onze hoop en zaligheid buiten onszelf zoeken. In u, Heere Jezus. Ja, wilt u ons voorgaan met uw heillicht? We dragen heel de gemeente aan u op, ook hen met bijzondere zorgen om hun gezondheid, hen die veelal aan huis gebonden zijn. Er zijn er die sinds afgelopen maart niet meer in de kerk geweest zijn, maar wel met ons meeleven. Heren, ze zijn ook nu met ons verbonden. En wij bidden u voor hen. En wij vragen u, wilt u hen vertroosten in deze ongedachte beproeving wat gekomen is in het afgelopen jaar en wat voorlopig nog wel voortgezet zal worden. Wilt u kracht geven, bewaring schenken. Wilt u gezondheid geven. Wilt u boven alles uw aanwezigheid en nabijheid schenken? Want zo alleen kunnen wij in het leven staan, wanneer u ons leidt, wanneer u ons sterkt, wanneer u ons dagelijks een toevlucht bent. Heren, we bidden u om bekering, om een nieuw hart. We vragen u om dat wonder van de wedergeboorte, dat u een jong mens aangrijpt, die eerst wat onverschillig was en het eigenlijk maar wat overdreven vond allemaal en niet zo interessant. En Heere, wilt u hen aanraken, dat hun harten vol liefde worden voor u en dat ze zien de schoonheid van Christus, dat ze een smaak mogen hebben van uw goedertierenheid. En dat ze dan gaan begrijpen wat ze al jaren gezongen hebben, maar nooit begrepen hebben. Het is mij goed nabij God te zijn. En dat u het zaligst lot geeft boven alle goden. Dit zijn zaken die ervaren moeten worden. Anders zien wij het niet. En daar bidden wij u om, Heere. Wilt u uit genade jongeren trekken, hen vernieuwen? Wij vragen dit ook voor ouderen, die misschien weinig hoop meer hebben, die al zoveel preken gehoord hebben, maar waarbij het toch nooit binnengedrongen is. Heere, we zijn van nature gericht op wetticisme, op eigen gerechtigheid. En daarbij kan een mens ook nog heel slap zijn en toegefelijk. En eigenlijk wat wereldsgezind. Maar Heere, te midden van al deze aandoeningen die wij hebben, vragen wij u om het doorbrekend werk van uw Heilige Geest. Opdat uw woord mag landen in het hart. En dat wij niet meer naar anderen wijzen, maar dat we naar onszelf gaan wijzen. En dat we gaan zien dat wij de zondaar zijn. En dat het een wonder voor ons wordt dat u nog zoveel geduld met ons gehad hebt. Dat u ons verdragen hebt in al onze onverschilligheid en in al onze eigen wijsheid. Dat u ons gedragen hebt en verdragen. Heere, laat het een wonder voor ons worden. En dat ons hart vernieuwd mag worden, dat wij u begeren te kennen boven alles. Dat we dorstig worden en verlangend naar u, de levende God. Heere, zo bidden wij u. Ook in dit komend jaar om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zegent u de bediening van uw woord. Uw woord dat uw dienaar hier hoopt te verkondigen. Maar ook het woord dat anderen zullen verkondigen als u ons het leven geeft. En Heere, zo bidden wij u. Ook voor de toekomst in dit jaar 2021. Wanneer de gemeente vakant zal raken als alles doorgaat. En zo bidden wij u, Heer, of u zelf wilt lijden en zelf wilt zorgen. Laat er veel gebed mogen zijn tot u. Dan hoeven we niet eens zoveel met elkaar te spreken. Als er maar een verenigd gebed mag zijn tot de God des hemels om ontferming en leiding. En dat de gemeente bewaard mag blijven. En dat de verkondiging van uw woord door mag gaan. En dat de gemeente bewaard zal zijn. Heere, wij bidden u om wijsheid voor de kerkenraad. Bedouw de broeders met inzicht en genade, met verstand en met liefde, met geduld, met verdraagzaamheid en wijsheid. En wilt u uw zegen gebieden. Heere, wij bidden u voor zuster van Seters. Zij ligt ernstig ziek. En haar krachten begeven het. Ze eet en drinkt niet meer. En zo dragen wij haar u op. U weet hoe ze jarenlang gelegen heeft in haar bed. En dat er nauwelijks of geen contact mogelijk was. Ook in de afgelopen jaren niet. Heere, nu schijnt er toch nu een eind aan te komen. Heere, laat het voor haar een nieuw begin mogen zijn. Toen ze nog kon spreken, sprak ze wel over u en over haar hoop op de levende God. Wilt u zich over haar ontfermen en wilt u haar uit genade aannemen en zegen haar kinderen, haar geliefden en zie een gunst op haar neer. We willen u bidden, Heer, uw ontferming over ons land en volk. Over hen die in de zorg werken, in ziekenhuizen, die het erg druk hebben. Geeft u hen kracht om dit werk te kunnen doen. We bidden u om wijsheid voor onze regering. Om beslissingen te nemen die overeenkomstig uw wil zijn. Schenk hen wijsheid en verstand. Ook de plaatselijke overheid. Heere, we bidden u voor onze kerken. Wil ons leiden in uw waarheid, ook in dit komend nieuw jaar. Laat uw naam verheerlijkt mogen worden. En laten we uw woord mogen vasthouden. Zegent u zo ook onze theologische universiteit. Dat ook daar uw woord normgevend zal zijn en blijven. Wij willen u bidden, Heere, voor de uitbreiding van uw kerken door heel deze wereld. En wij vragen u om bekering van hen die nu nog vervolgers zijn. En wij bidden u dat als er doden vallen, dat het oude woord van Tertullianus waarheid zal zijn. Het bloed van de martelaren is zaad. Dan komt er weer nieuwe gelovigen. Wilt u het schenken? Wil uw kerk bewaren voor dwaalleer en voor verwatering? Heere, vernieuw ons door uw Heilige Geest, want u blijft altijd dezelfde. Hoort u ons uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 49, het tweede vers. 49, vers 2. Geliefde gemeente, we zijn gekomen in het nieuwe jaar 2021. Wij weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar we hebben zojuist gelezen dat de Heer Jezus Christus altijd dezelfde blijft. Hier duidelijk in onze tekst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Dat is wel een troostgevende tekst. Bij alle veranderingen die er zijn in het leven. Dat de Heer Jezus Christus altijd dezelfde blijft. Wij veranderen. Maar de Heere blijft dezelfde. Maar we moeten wel goed begrijpen wat de apostel Paulus hier bedoelt te schrijven. Want het mag heel duidelijk zijn dat de Heer Jezus Christus wel veranderd is. Hij is namelijk niet meer dezelfde die hij eens was. En zoals hij eens was, is hij veranderd. Waarom? Wel nu. Hij was van eeuwigheid in heerlijkheid. En dat is hij nu weer opnieuw in heerlijkheid. Maar daartussendoor is wel wat gebeurd, wat wij allemaal weten. Dat apostel Paulus het ook zegt, dat Christus zichzelf vernietigd heeft en is de mensen gelijk geworden. En hij heeft zichzelf vernederd tot de dood des kruises. En zo heeft God hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven welke boven alle naam is. Daar was wel een verandering. De Heer Jezus Christus was in heerlijkheid, maar is daar niet gebleven. Hij werd wat hij niet was. Hij werd mens. Hij bleef wat hij was. God. Maar hij is de lijdende man van smarten geworden. Terwijl hij eerst in heerlijkheid, in de tegenwoordigheid van de legioenen engelen die hem voortdurend toezongen, daar was hij eerst. Maar hij heeft zichzelf vernederd, vernietigd, zegt de apostel Paulus, het woord van God. En zo toen hij op aarde was, verborg hij zijn heerlijkheid achter zijn mensheid. En toen moest het nog dieper gaan, toen moest hij aan het kruis. En daar werd hij van God verlaten. En daar heeft hij het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was een verschrikkelijke verandering. Voor de Zoon van God. Maar toen is de Heer Jezus opgestaan. Opgevaren naar de hemel. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de heerlijkheid Gods. Hij is niet meer de lijdende knecht des Heren. Nu heeft hij de bevoegdheid verdiend om zondaren zalig te maken. Voor zijn menswording had hij die bevoegdheid niet verdiend. Het moest nog verdiend worden. Dus zo zien wij dat de Heer Jezus wel veranderd is. Maar toch geldt deze heerlijke tekst volkomen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Hoe moeten we dit zien? Als Paulus eerst in Filippenzen 2 gesproken heeft, de Heer Jezus heeft zichzelf vernietigd, is de mensen gelijk geworden. Kijk, daar gaat het over, wat wij noemen de soteriologie. Wat betekent dat? Soter, dat is verlosser. En logie, dat is van logos het woord over de verlossing, soteriologie. Natuurlijk, de Heer Jezus moest de zaligheid verdienen. Hij moest de bevoegdheid verdienen om redder te zijn van zondaren. En daarom moest hij worden wat hij niet was. Maar wanneer wij spreken hier dat de Heer Jezus altijd dezelfde is, dan hebben wij het over de ontologie, ook weer zo'n moeilijk woord, ontologie van ontos, het zijn, het woord over het zijn, zijn bestaan, zijn eigenschappen, zijn kracht is altijd dezelfde. De Heer Jezus is in zichzelf de onveranderlijke God. Toen hij op deze aarde kwam, was hij nederig, maar hij bleef wat hij was. Dat de Heer Jezus bleef dezelfde in liefde, in kracht, in majesteit. Dat was hij in het Oude Testament al. Toen hij, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid, zich openbaarde aan Jozua voor de muren van Jericho. En toen hij zich openbaarde aan Mozes in de brandende braambos. Toen gaf hij toch, noemde hij zijn eigen naam. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, groot van goedertierenheid. Dat was hij in het Oude Testament, dat was hij tijdens zijn omwandeling op aarde. Dat is hij nu wanneer hij troont aan de rechterhand van de Vader. En zoals Abraham verlost werd, zo moest ook Lydia verlost worden. In principe dezelfde verlossing. En zoals David gered werd en blinde Bartimeus gered werd en Levi de tollenaar, zo blijft er ook vandaag. De Heere Jezus Christus is dezelfde, de onveranderlijke, heerlijke, majesteitelijke God. En dat, gemeente, geeft uitzicht voor het nieuwe jaar. Hij is dezelfde in troost, dezelfde in kracht. En zo mag u uitzicht hebben en ware hoop voor de toekomst, ook voor het jaar 2021. En dat zien we dan vanuit onze tekst. En zo is het thema voor de prediking: Jezus Christus is altijd dezelfde. Daar gaat het om in deze preek. Jezus Christus is altijd dezelfde. En dit geldt voor ten eerste de leer. En ten tweede voor de leiders. En ten derde voor het leven. Jezus Christus is altijd dezelfde. Dit geldt voor de leer. Dit geldt voor de leiders. En het geldt voor het leven. Een troostvolle woord, gemeente, dat de Heer Jezus Christus altijd dezelfde is. En daar wijst apostel Paulus op, waarvan wij aannemen dat hij de schrijver is van deze brief aan de Hebreeën. De Hebreeën, dat waren Joden die tot bekering gekomen waren, christenjoden, gelovigen. Ze werden zwaar vervolgd. Hun goederen zijn hen afgepakt. En nu staan ze onder zware druk en ze staan bloot aan het gevaar om het geloof in de Heer Jezus op te geven. En daarom wijst de apostel hen hier op de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Die gelovige Joden dachten dat ze zoveel kwijtgeraakt waren. Want ze mochten niet meer in de tempel met al de pracht en praal dat daar was. Nu hadden ze niets meer, ze dachten we moeten maar terug. Maar nu laat apostel Paulus hen zien de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat hij de eeuwige hoge priester is. De enige. Dat hij eeuwige koning is. De apostel laat zien de volmaaktheid van Christus in zijn ambten, in zijn persoon, in zijn werk. En hij verklaart dat de Zoon van God de erfgenaam is van alles. En dat hij nu de heerlijkheid is van de glorie van God de Vader. En dat die Hebreeën, ze hebben een voorspraak in de hemel. En hij heeft gezegd, ik zal u nooit begeven, ik zal u nooit verlaten. En dat de Heere Jezus oneindig hoger is dan de engelen, nadat hij zo diep vernederd was. En zo zien wij nergens anders in de schrift zo heerlijk uiteengezet het priesterlijke werk van de Heere Jezus Christus als in de brief aan de Hebreeën. Hij wordt daarin geopenbaard als de heerlijke en de hoogste profeet, want God heeft juist tot ons gesproken door de Zoon. En hij is de verheerlijkte koning der koningen. Hij neemt straks al zijn volk tot zich in heerlijkheid. En tegelijkertijd is Christus de barmhartige en getrouwe en medelijdende hoge priester. En hij heeft voor eens en voor altijd het offer gebracht voor de zonde. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. En hij leeft in eeuwigheid om altijd voorbeden te doen voor hen die door hem gaan tot God. En nu is hij bezig om velen tot de heerlijkheid te brengen. De Heer Jezus heeft eens en voor altijd zijn kostbaar bloed vergoten. En daartoe stierf hij een vreselijke dood aan het kruis. En zo heeft de Heer Jezus alles doorstaan zonder zonde. En hij is degene die het geloof bewerkt. Hij is de overste leidsman van het geloof. Hij is de auteur van het geloof en hij versterkt het geloof. Hij voleindigt het geloof, brengt het tot zijn doel. De Heer Jezus zorgt voor al de zijnen. Leidt hen, onderwijst hen, zegent hen en brengt hen daar waar ze volmaakt hen mogen verheerlijken. Nou, daar gaat het om in deze brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En hier in het hoofdstuk 13 wil de apostel zijn brief, het is in feite een preek, wil hij afsluiten met verschillende slotvermaningen. Hij komt eigenlijk tot de conclusie, de toepassing, zo u wilt, van zijn preek. En dan wijst hij op de liefde en de gastvrijheid, dat die nodig zijn. Hij wijst erop dat ze gevangenen moeten, dat ze daaraan moeten denken. Hij wijst erop dat het huwelijk eerbaar en zuiver moet zijn. En ze mogen ook niet geldgierig zijn, dan moeten ze op hun hoede zijn. Want ze hoeven niet geldgierig te zijn, want de Heere is hun helper. En vervolgens geeft de apostel aan dat ze moeten denken aan hun voorgangers. Mannen die hen het woord Gods verkondigd hebben. Dat ze hun geloof moeten navolgen. Ze moeten letten op de uitkomst van hun wandeling. En dan waarschuwt de apostel hen ook voor dwaalleer. Er waren dwaalleraars, toen ook al. En die zeiden toen dat ze zich maar moesten onthouden van bepaald voedsel, bepaalde spijzen. Dat waren dus judaïsten. Wat zijn er voor mensen? Dat zijn mensen die de oud-testamentische wetten wilden navolgen. En ze wilden dat de christenen de Joodse wetten moesten volgen om zalig te worden. Maar dan brengen ze een juk van werk over die christenen. En daar waarschuwt Paulus tegen. Want het gaat in de dienst van de Heere niet om dit wel te mogen eten en dat niet te mogen drinken. Nee, het gaat om, het gaat om Christus in u. Daarom raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat is nu voorbij. Maar nu is Christus gekomen. En hij heeft al die rituele, ceremoniële wetten vervuld. In het Oude Testament was dat om het volk Israël apart te houden van al de omliggende volkeren. En nu is Christus gekomen en nu is de inwoning van Christus waar het grote verschil maakt tussen zij die de Heere lief hebben en de heidenen. En zo waarschuwt hen Paulus hen ook voor valse leer. En om dat te onderbouwen, zegt hij, Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde, tot in der eeuwigheid. Dat is in de context van de valse leer, om daarvoor bewaard te blijven. Dat wil zeggen, de leer van de Heer Jezus Christus is niet veranderd. Dat was al in het Oude Testament zo. Hoe werd een mens zalig in het Oude Testament? Door de werken der wet? Nee, door het geloof. Habakuk, de rechtvaardige, zal door het geloof leven. En steeds wezen de profeten op het geloof. En Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. De leer is hetzelfde. Niet de werken van de wet, maar het geloof. En al die ceremoniële wetten en al die offers van de Heere zij die moesten gebracht worden, dat was tijdelijk. Dat hield de verwachting levend voor de komst van het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegdoen. En daarmee waren alle ceremoniële wetten niet meer nodig. En in het Oude Testament zagen ze dat al. David, die een profeet was, David zegt dat brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer, want Christus moest komen. Zie ik kom, in de rol des boeks is er van mij geschreven. Er is geen verandering in de leer van God. En zo waarschuwt de apostel tegen valse leer. Want de Heere Jezus is altijd dezelfde. En wanneer hij altijd dezelfde is, dan is zijn leer ook altijd dezelfde. En daarom mogen wij de leer, het onderwijs, het onderricht dat we vanuit Gods woord krijgen, niet veranderen. En dit is een van de meest subtiele aanvallen van de duivel op de kerk van de Heer Jezus Christus. Gelijk in de vroege kerk was er al dwaalleer, ernstige dwaalleer in. En heel de geschiedenis van de kerk door is dwaalleer het gevaarlijkst geweest voor de kerk. Gevaarlijker dan vervolging. Want als er een valse leer ingang vindt en als de kerk besmet wordt met leerstukken die onzeker, vaag en veranderlijk zijn, dan wijkt dat af van het zuivere woord van God. En dan zo'n mens die daarin verstrikt raakt, hij verliest zijn vreugde. En zijn getuigenis wordt krachteloos. En hij verliest zijn beloning. Dwaalleer is verschrikkelijk. En toch zien we steeds weer in de geschiedenis van de kerk dat dwaalleer steeds weer op een subtiele, geraffineerde wijze verkondigd werd. Paulus in zijn dagen verbaasde zich al over, onder de Galaten die nog maar net tot geloof gekomen waren, dat ze zich hebben verlaten verleiden tot een ander evangelie dat geen evangelie is. De dwaalleer is de zwaarste bedreiging voor de kerk van Christus. U weet van de Franse kerken, de Franse gereformeerden, die in de 16e, de 17e en de 18e eeuw vervolgd werden. Velen hebben het land toen ontvlucht. En andere Franse gereformeerde predikanten die belanden op de galeien onder verschrikkelijke omstandigheden waar ze vastgeketend waren met vier anderen aan één roeispaan op de galeien. En na enkele weken, soms stierven ze al en hun lichamen werden overboord gegooid. Maar het geloof bleef en de kerk bleef. Maar toen, zo in de midden van de 18e eeuw, Toen kwamen er in Zwitserland dwaalleringen op. Die afweken van de leer van Calvijn en van de gereformeerde overtuiging. En er waren ook zonen van Franse gereformeerde predikanten werden daar opgeleid. En het gevolg werd toen zij weer terugkwamen in Frankrijk en er toen weer vrijheid kwam. Eind van de 18e eeuw na de Franse revolutie. Toen implodeerde de kerk. Het had geen kracht meer. Vanwege de dwaalleer. Toen er vervolging was, bleef de kerk doorgaan. Maar toen er dwaalleer kwam, toen ging de kerk ten gronde. En zo waarschuwt Paulus de ouderlingen te Efeze dat er na zijn vertrek uit hun eigen midden mannen zullen opstaan die dwaalleer zouden verkondigen. Om mensen af te leiden van het woord van God. En het enige wapen wat die ouderlingen te Efeze hebben is vast te houden aan het woord van God. En zo aan het einde van zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 16. Broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van dezelfde. En in 2 Korinthe 11 waarschuwt de apostel dat deze mensen bedriegelijke werkers zijn. Dat zij zichzelf voordoen als dienaren van Christus. En op zich is dat ook niet verbazend, want de duivel zelf vermomt zich als een engel des lichts. Maar het doel is om de kerk te vergiftigen. Daarom vinden wij zo vaak in het Nieuwe Testament ook een waarschuwing tegen dwaalleer. Want dit is de zwaarste strijd die de kerk moet doorstaan. En zo moeten ook vandaag Gods kinderen vaststaan op het woord van God. En dat zij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid en listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Efeze 4, vers 14. En de grond voor dit alles, voor al deze waarschuwingen, is dat Jezus Christus altijd dezelfde blijft. Zo heeft dit woord in de eerste plaats betrekking op de leer. Hij blijft dezelfde. En zijn woord blijft ook dezelfde. En zijn leer. Maar dit woord heeft ook betrekking op de leiders. Want dat wordt ook bedoeld hier in dit verband. Er staat in vers 7, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Dat betekent niet dat wij alleen maar hun namen onthouden. Gedenkt uw voorgangeren. Betekent niet alleen dat er een foto van geplaatst wordt in de kerkraadskamer. Maar het gaat om te denken aan wat zij verkondigd hebben. En wat hun leer was, want die leer blijft dezelfde. En zo moeten ook de ambtsdragers, de leiders van de kerk ook nu dezelfde leer blijven verkondigen. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En als leiders zijn weggevallen, dan mag er van de Heere gebeden worden om andere leiders, voorgangers, die dezelfde leer zullen verkondigen. Gebed, dat is nodig, gemeente. Ook in dit jaar 2021. Wanneer de gemeente dan geen herder zal hebben. Wanneer uw dienaar weg zal gaan. Laat er gebed zijn. Gebed tot God. Dat hij een ander zal voorbereiden. Om hier de herderstaf op te nemen. Een man door de Heere God geroepen en bekwaamd en geoefend. Want de Heere Jezus blijft dezelfde. En hij kan rijk en ruim voor de gemeente zorg dragen. Dan mag er gebed zijn voor alles, voortdurend gebed. Want waar er gebeden wordt, daar luistert de Heere. En hij is mild en wil graag verhoren. Zo mag er verwachting zijn van de Heere Jezus Christus, die altijd dezelfde blijft. Zo heeft de Heere Jezus ook voor zijn volk gezorgd. Na Elia kwam Elisa. Na Mozes kwam Jozua. En toen Jesaja preekte, was daar ook een Micha. En na Paulus kwam er een Timotheus en anderen, en zo kunnen we doorgaan. Heel de geschiedenis door heeft de Heere zijn dienaren geschonken. Want hij troont aan de rechterhand van God. En hij heeft gegeven herders en leraars aan zijn gemeente. Hij doet het. En zo hebben we dan ook de roeping als gemeente om de voorgangers te beoordelen naar Gods woord. Niet te beoordelen naar hun uiterlijk. Niet te beoordelen naar hun manier van doen. Maar naar hun woord. De ene kan meer uiterlijke gaven hebben. De een kan meer vriendelijkheid tentoonspreiden. Maar het gaat om het woord, de leer. Daar gaat het om. Niet die uiterlijke gaven. Want Jezus Christus is niet veranderd. En waar kwamen ook de vorige dienaren vandaan die hier het woord bediend hebben? Ze zijn u geschonken uit de hand van de Heere. En de Heer is dezelfde ook vandaag. En zo blijft de Heere dezelfde ook in dit nieuwe jaar. En hij kan rijk voorzien. Voor u en ook voor mijn vrouw en mijzelf. Wanneer het ook een verandering voor ons is. Wat ook niet eenvoudig is, ook voor ons. Als dienaar ben je zo verweven met een gemeente en ook met het werk als predikant. En dat de Heere die dezelfde blijft ons mag leiden, u en ook mijn vrouw en ik. En dan mogen we bidden dat de Heere nieuwe predikanten zal opwekken. Die ook straks de fakkel van Gods woord zullen blijven dragen. En dat dat mag blijven tot op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. En dat er zo hoop mag zijn op de Heere. En dat de Heere in ons midden mag zijn en blijven. En zal zorgen boven bidden en boven wensen. En gemeente, laten we daarom in dit nieuwe jaar bidden. Laten we niet zozeer bekritiseren. En laten we zeer terughoudend zijn om de kerkenraad te bekritiseren. En laten we terughoudend zijn met het schrijven van brieven aan de kerkenraad. Want de kerkenraad heeft ook wijsheid en inzicht van God ontvangen. Dat betekent niet dat u niets mag zeggen of schrijven, maar wees daar heel terughoudend in, maar bid de God des hemels Dat hij zich ontfermen mag over middelharnis. Dat zijn woord door mag gaan. Hij heeft zo rijk gezorgd in het verleden. En u kunt verschillende momenten aanwijzen waarop u zijn zorg hebt kunnen zien of gehoord van het voorgeslacht. De Heer Jezus is niet veranderd. Onze hoop moet op hem zijn. U en mijn vrouw en ik. Hoop op de Heer Jezus Christus. Op zijn leiding. Op zijn zorg. Want hij hoort het gebed van hen die tot hem roepen. En zo schrijft de apostel hier dat we onze voorgangers moeten navolgen. En dat alleen in zoverre zij Christus navolgen. Dat uiteraard. Want alle leiders of dienaren van het evangelie, die hebben ook alles ontvangen van God. Het was alles Gods genade. Steeds weer is dat zo. Maar als een dienaar iets mocht betekenen voor een gemeente, dan is dat enkel en uitsluitend te danken aan Gods trouw. Omdat de Heer Jezus wilde gebruik maken van een mens die in zichzelf verdorven was. En geneigd tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En dat de Heer trouw gaf. Het was alles zijn werk. Niets van ons, alles uit hem. Want de dienaren zijn in zichzelf maar onnutte dienstknechten. Omdat ze niet alles gedaan hebben wat ze hadden moeten doen. Het is alles met tekort. En toch maakt de Heer gebruik van zulke dienaren. Maar dat is dan ook zijn werk, zijn trouw, zijn goedheid. Niets te danken aan een mens. Maar enkel te danken aan de Heer Jezus Christus. Die het stuur vasthield van de ploeg. U weet het toch nog. Die jongen die met zijn vader een boer de ploeg wil vasthouden. En dat de vader zijn hand legt op de hand van de jongen. En zo wordt er een rechte spoor getrokken. Is er allemaal genade. En dat komt omdat de Heer Jezus onveranderd is. Hij is altijd dezelfde. Maar dat neemt niet weg dat de ene meer gaven heeft dan de ander. Dat de ene wat misschien wat meer levendig preekt. En ja, we moeten ook wennen aan een dienaar. Dat is allemaal waar. Maar laten we biddend de toekomst ingaan. Laat er een voortdurend vurig gebed mogen omhoog stijgen vanuit de gemeente tot de God des hemels. En als u geestelijk leven kent, dan zult u dat doen. En als u enigszins de Heere mag kennen, dan zult u ook bidden. Want de Heer Jezus blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dat geldt voor de leer, dat geldt voor de leiders, maar dat geldt ook voor het leven. Dat de Heer Jezus altijd dezelfde is, dat geldt voor het leven. En nou wordt het persoonlijk voor ons in ons dagelijks leven. Nou komen we meer op het aspect van de troost voor het nieuwe jaar, omdat hij altijd dezelfde blijft. Steeds wijst de schrijver van de Hebreeënbrief erop dat we moeten zien op de Heere Jezus, dat in hem voortdurend kracht is. Voortdurend laat hij de heerlijkheid van Christus zien. En voortdurend worden ze vermaand dat ze nooit de ogen af moeten leiden van hem, de Heere Jezus. Hij is het toch die geestelijk leven schenkt, zodat mensen niet verloren kunnen gaan in der eeuwigheid, omdat Christus hun zaligmaker is en omdat hij nooit verandert en nooit verlaat het werk dat hij begon dwars door alles heen. Ook wanneer u het niet meer verwacht. Ook wanneer u denkt, nou gaat het mis. Maar het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Daarom bestaat de kerk. Te midden van vloedgolven van dwaalleer en vloedgolven van verleiding van de wereld en vloedgolven van vervolging, de kerk staat daar. Omdat Christus altijd dezelfde blijft. En zo heeft deze tekst ook betrekking toch op het persoonlijke leven, dat wij persoonlijk verbonden behoren te worden aan de Heere Jezus, want hij is dezelfde. En wanneer u dan de Heere Jezus ziet in de schrift, hoe hij met barmhartigheid bewogen was. Dat is toch ook zo mooi. Ik las het deze week nog in Lucas, dat de Heere Jezus met barmhartigheid bewogen was. Zo is de Heere Jezus ook nu. Wanneer u tot hem komt met uw nood, met uw onmogelijkheden, met uw strijd, dat de water aan de lippen komt, dat u denkt, hoe moet het gaan? In al mijn onmogelijkheden, hoe kan ik ooit behouden worden? Heere, red mij, kom af, eer ik sterf. Heeft hij ooit een zondaar afgewezen? Kijk naar zijn ogen die vol bewogenheid zijn. Vol liefde, ontferming. Bij de draagbaar van de jongeling van Nain sprak de Heere Jezus tot de weduwe, ween niet, huil niet. Bewogen. Hij zag de scharen zoals niemand ze kon zien. Schapen. En ze hadden geen herder. En als u knielt voor hem en uw onmogelijkheden uitspreekt voor hem, dan is hij dezelfde, dezelfde in barmhartigheid bewogen. Daar moet u nou aan denken de volgende keer als u uw knieën buigt, dat u let op wie de Heere Jezus is. Zijn barmhartigheid, zijn liefde in de ogen van de Heere Jezus. Denk daaraan, zo is hij. Dat stimuleert het gebed. Dan krijgt u verwachting. Dan ziet u, maar hij let op mij. Hij ziet mij. Hij weet wie ik ben. En ik heb mijn weg op hem gewenteld. En ik heb mijn onmogelijkheden voor hem neergelegd. En dan weet ik, hij hoort het gebed. Zo wordt u gestimuleerd in het gebed. Zo wilde hij zijn in het huis van Zacchaeus. Zo had hij oog voor melaatsen. Hij kent hen die eenzaam zijn. Hij is dezelfde. Zij die tegen dit nieuwe jaar opzien, oh, hoe moet het gaan? Hij is met ontferming bewogen. Hij was één met hen. In al hun verdrukkingen, in al hun benauwdheden was hij benauwd. En hij is dezelfde. Hij wil u reinigen. Ja, maar hoe moet dat dan? Dat weet hij toch wel. Ja, maar ik kan me niet veranderen. Nee, dat kunt u ook niet. En dat zult u ook niet doen. Maar hij kan het. Wanneer u geen weg meer ziet, dan ziet hij een weg. Wanneer Jeruzalem geen poorten meer heeft en al het volk is in wanhoop, dan zegt de Heere, maar ik zie muren. Want die muren worden weer gebouwd straks. Dwars door onmogelijkheden heen leidt de Heere zijn volk naar zijn heerlijkheid. Ook al bemerken wij zijn aanwezigheid niet. En dat gebeurt vaak. Maar hij is er wel. Het gaat niet om wat u voelt of wat u bemerkt. Het gaat om het feit dat Jezus Christus altijd dezelfde blijft. Heden tot in alle eeuwigheid. En daarom luister naar zijn vermaningen uit zijn woord. En vraag hem om zijn geest in uw hart. Want er is een vriend die een liefhebber is, die meer aankleeft dan een broer. En er is een vriend die te allen tijden lief heeft, Spreuken 17 en 18. En hij biedt u op deze eerste dag van het nieuwe jaar zijn vriendschap aan. En daarom zegt hij tegen u: leg uw onwil af en uw tegenstribbelen af. En bid hem om verlost te worden van onverschilligheid. Bid hem om bekering, om een nieuw geest, om een nieuw hart. Dat u zal liefhebben, dat u zal volgen al de dagen van het leven. En ook al gaat deze hele wereld te gronden, uw toekomst komt. Want ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Er is geen gerechtigheid weinig in deze wereld, maar in de zijne komt het. En ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdalend uit de hemel als een bruid die voor haar bruidegom versierd was. Dat komt. Dat is de werkelijkheid. En hij biedt dat aan. Hij is niet veranderd. Ook niet wanneer wij geestelijk niet op onze plaats zijn. Dan ligt de oorzaak niet in Gods soevereiniteit. Dat wij niet geestelijk op onze plaats zijn. Dan ligt de oorzaak niet in de Heere. Dat ligt niet in de uitverkiezing, maar dat ligt in ons. De uitverkiezing ligt gegrond in Christus. In het aangezicht van Christus ziet u uw uitverkiezing, zegt Calvijn. En ik hoorde deze week van een Ierse predikant die de uitverkiezing uitlegde, dat zo heerlijk is. Dat is een bemoediging. Want als u ooit eens in Londen geweest bent, ik ben er wel eens geweest, maar ik heb dat gebouw niet gezien. De Royal Exchange. Dat is het gebouw waar aandelen verhandeld worden. De beurscentrum. En dat is gebouwd in de 17e eeuw. En bovenop dat gebouw, daar ziet u een windhaantje. En daarbovenop is een afbeelding van een springhaan. Dat heeft te maken met uitverkiezing. Want dat gebouw is destijds gebouwd door Sir Thomas Gresham. En hij heeft daar een springhaan bovenop gelegd. Gaat hem bouwen. Want het kwam, Sir Thomas Gresham, werd geboren uit een meisje die geen man had. En ze wist niet wat ze met haar kind moest doen. En toen heeft ze dat kind maar in het veld gelegd en is maar weggelopen. En daar lag hij te sterven. En toen kwam een jongetje, kwam lopen op dat veld en hij hoorde een sprinkhaan chirpen. Ik dacht, hé, een sprinkhaan, waar is de sprinkhaan? En hij liep verder en hij zag die sprinkhaan naast die baby die later Sir Thomas Gresham zou worden. En hij zag die sprinkhaan, maar hij zag dat kind daar liggen, een baby, en hij pakte de baby op. En hij bracht het thuis naar zijn vader en moeder. Zie wat ik gevonden heb in het veld. En die ouders hebben dat kind opgevoed. En hoe het later gegaan is, weet ik niet. Hij was een kind van God. Hij was bijna verbrand onder de vervolgingen, onder Mary. Maar zo zegt hij, dankzij een sprinkhaan, wat God van eeuwigheid bepaald had, dat daar een sprinkhaan moest zijn naast mij, toen ik een baby was, heeft God mij gered, uitverkoren. Zo is de uitverkiezing. Wat is het dan? Het is Gods genadige, liefdevolle ontferming. En dat ligt gegrond in Christus. Daarom moeten we ook niet op uitverkiezing letten. Maar we moeten op Christus letten. En dat hebben al de vorige dienaren hier ook verkondigd, vanaf dominee W.F. Laman tot op vandaag toe. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Amen. Zullen wij zingen Psalm 80, het 11e vers. Laten wij bidden en danken. Zo naderen wij opnieuw tot u, Heere, met dankzegging. dat u altoos dezelfde blijft. En daarom mag er verwachting zijn, mag er uitzicht zijn en troost. En zo dragen wij elkaar u op en wij bidden u om uw ontferming. Verdiend hebben we niets. Verbeurd hebben we alles. Maar omdat u dezelfde blijft, met barmhartigheid bewogen, vriendelijke ogen, een warm, liefdevol hart, zo mogen wij tot u komen, met al onze onmogelijkheden. En wij mogen u danken voor wie u bent en bidden om uw ontferming voor dit nieuwe jaar. Heere, wij bidden u, zegen de gemeente. Wil voor haar zorg dragen. U hebt wonderen in het verleden gedaan, wilt u het opnieuw doen. Onze ogen zijn op u, die in de hemel zit. Heere, zie neer op dit, uw erfdeel. En wil doorgaan met de majesteitelijke werking van uw geest. Wilt u liefde geven, ootmoed en geduld en gebed. En wilt u ons zo voorgaan, Heer, in dit nieuwe jaar. De gemeente en de kerkenraad, ook uw dienaar en zijn vrouw. Heere, schenk ons nog goede maanden samen en wil uw ontferming ons schenken. Wij danken u voor alles wat u geschonken hebt. In het afgelopen jaar, ook in de afgelopen jaren en ook opnieuw in deze dienst. Uw woord is levend en krachtig. Wij bidden u, Heere, maak ons leerjongeren van uw woord. Dat wij uw woord lief hebben. Dat we dragen als een schat in ons hart, in ons leven, op onze pelgrimsweg. Dat het vademecum is. De reiskaart. Heere, wil ons zo zegenen met uw nabijheid. Gedenk ons deze dag verder en wil ook de dienst van vanavond zegenen om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 90, het 9e vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.